Gods Zoon openbaart zijn almacht aan Petrus. Dat is het thema voor de prediking. Gods Zoon openbaart zijn almacht aan Petrus. Dat doet hij allereerst op het land, de tweede plaats op het water en in de derde plaats aan boord, dus op het schip. Op het land, op het water en op het schip. Het is er dan eindelijk van gekomen. Het voornemen van de zaligmaker om alleen te zijn. Daar heeft hij ook behoefte aan. Niet alleen omdat er een intensieve periode achter hem ligt waarin nogal het nodig is gebeurd, heeft gepredikt, wonderen verricht. En net als ieder ander is ook Jezus uit Nazareth op zijn tijd eraan toe om een stap terug te doen, zich terug te trekken uit het dagelijks leven, om tot zichzelf te kunnen komen, om uit te kunnen rusten. Zijn lichaam vraagt erom, zijn geest, zijn psychisch leven. Hij is één van ons. En daarom wil hij ook alleen zijn. Zoals het ook goed is voor ons om op een gezette tijd ons even terug te trekken uit het dagelijks leven en de eenzaamheid te zoeken. Maar dit keer heeft het ook een bijzondere reden dat de Heere Jezus alleen wil zijn. Matthäus schiet dat trouwens ook aan, dat de Heere Jezus dit verlangen niet alleen kent omdat er druk is geweest in zijn leven, in de tijd die achter hem ligt. Hij heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. En het is goed om dat even te lezen in vers 13 van Matthäus 14. Er staat, als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te schip naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd uit de steden. Matthäus vermeldt in die versen daarvoor dat de neef van de Heere Jezus, Johannes de Doper, om het leven is gebracht. En dat heeft zijn neef, Jezus uit Nazareth, de zoon van Jozef en Maria, geweldig aangegrepen. Allereerst natuurlijk vanwege de bloedband, de familieband die er was. Maar ook vanwege de bijzondere verhouding die deze twee samen mochten kennen. Johannes de Doper als voorloper van de zaligmaker, de wegbereider. Een band die onmerkbaar werd toen de beide kinderen nog waren in de moederschoot. Johannes die opsprong van vreugd toen hij de stem van zijn tante Maria hoorde. Die sprak binnenkomend bij Zacharias en Elisabeth thuis. Een geestelijke band. Een unieke band. Johannes als vriend van de bruidegom en Jezus als de bruidegom zelf. Het heeft hem aangegrepen. Het bericht dat Johannes om het leven is gebracht, onthoofd is door Herodes. De discipelen van Johannes die hem dat zijn komen vertellen, natuurlijk ook verslagen waren, geëmotioneerd waren vanwege de liefdesband die er was tussen hun en de meester die ze mochten volgen. En van daaruit heeft de Heere ook de behoefte om alleen te zijn. Om zich terug te trekken, om niet belast te worden met het voortdurend geven van aandacht, van woorden en van tekenen en wonderen aan de mensen om hem heen, maar om ook al tot zichzelf te komen. En wellicht daarin ook een hele praktische dagelijkse les voor ons, juist ook in deze tijd. Vergis ik me, als de manier waarop in onze samenleving rouw en verdriet wordt beleefd en verwerkt eigenlijk zo heel anders is dan wat we hier lezen. Dat wij elkaar zoeken en bij elkaar steun vinden en samen in het verdriet staan. En laat heel duidelijk zijn, dat is natuurlijk ook heel goed, wat een zegen is het. Als in verdrietige situaties er ook mensen om je heen gaan staan. Als je bezocht wordt door je vrienden en vriendinnen. Die, al zeggen ze niets, er gewoon zijn. En dat dan eigenlijk helemaal niet gewoon is. Dat iemand daar oog en aandacht voor heeft, maar ook aanvoelt, het past ons nu niet om iets te zeggen. Maar waar ik wel op doel is dit. Af en toe bespeur ik ook wel eens een vlucht in de massaliteit. De angst om alleen te zijn in het verdriet. En het ontlopen van de confrontatie met de werkelijkheid van dood, eeuwigheid en God ontmoeten. Het is wel eens goed om alleen te zijn. Om ook die vraag naar je toe te laten komen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Om als je alleen bent ook even je oordopjes uit te doen. De muziek uit te zetten. Want al die stemmen om je heen verstommen. En je in de eenzaamheid bidt tot God. Is dat niet het grootste wonder, gemeente, juist in verdrietige momenten? Dat we het niet alleen bij mensen hoeven te zoeken die God op onze pad heeft geplaatst en als een warme deken om je heen mogen staan en zegen. Maar dat er ook een adres is voor het verdriet. Waar je alleen mag aankloppen. Alleen met God mag verkeren. Alleen mag luisteren. En de Heer alleen tot jou spreekt. Nou, die behoefte heeft de zaligmaker ook. Om alleen te zijn. Het wordt hem trouwens verhinderd. De schare heeft door wat de Heer Jezus van plan is. Ze gaan hem achteraan te voet. En ze treffen hem aan de andere zijde van het meer van Galilea. De Heer Jezus ontwijkt ook even op dit moment het machtsgebied van Herodes, de viervorst die Johannes de Doper om het leven heeft gebracht. Dat is niet alleen vanuit een stukje angst zoals dat hier en daar wel wordt uitgelegd. Bang dat Herodes zijn hand ook zal slaan aan de zaligmaker. Nee, hij trekt zich terug. En komt straks weer terug, zoals we dat zo meteen zullen zien. Geen spoor van angst in het leven van de zaligmaker. Maar de behoefte om alleen te zijn, brengt hem aan de andere kant van het meer. Gevolgd op de voet door de schare die er gehoor van heeft gekregen dat de Heer Jezus dat van zins is om te doen. En voordat hij voet aan wal kan zetten aan de andere kant, wordt hij al opgewacht door een snel groeiende menigte mensen die hem niet alleen willen laten. Maar luisteren naar de prediking van de Heere Jezus. En het trof mij, gemeente, ook in de voorbereiding, dat de Heere Jezus dat niet zegt tegen die mensen. Laat mij nu even alleen. Ik heb er even geen behoefte aan. Maar dat we hier ook iets zien van zelfverloochening. Hij zet zichzelf aan de kant om het maar menselijke wijze even uit te drukken. Laat het verdriet voor wat het is. En geeft opnieuw zijn aandacht, zijn krachten en daarachter zijn liefde en woorden tot mens. Teken niet alleen de heiland, die bewogen is om mens, die door zijn vader op zijn weg worden geplaatst. Het tekent ook het lijden van de heiland. Een uitputtingsslag. 3, bijna 4 jaar lang. Alleen maar geven, geven, geven. Met zelfverloochening. Hier moet hij zichzelf verloochenen. Hij die behoefte heeft om in de eenzaamheid het gezicht van zijn vader te ontmoeten. Het verdriet uit te storten voor zijn vader. Vertroost te worden door zijn vader. Het wordt hem verhinderd door mens die door zijn vader op zijn pad worden geplaatst. Dat niet alleen, hij heeft ook oog tegelijkertijd voor de behoeften van de mensen die zitten aan zijn voeten. En op een gegeven moment komt de vraag naar boven, hoe kunnen deze mensen terug naar huis zonder eten of drinken? En dan verricht de Heer Jezus dat machtige wonder van die wonderbaarlijke spijziging. Hij voedt de scharen, stuurt ze niet met een leeg hart en met een lege maag naar huis. Maar zoals de heiland werkelijk is, die oog en aandacht heeft niet alleen voor de zielennood van mensen, maar ook voor de dagelijkse nood van mensen, de behoefte, Zo ook hier toont hij zijn almacht in woord en daad. Toont de zaligmaker dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En zalig maken betekent hier niet alleen het verzoenen van mensen met God, maar ook het leren leven uit de handen van God. Ook dat is zalig maken. En als hij dan de scharen achter zich heeft gelaten, nee, dat is nog niet eens het geval. Hij stuurt eerst de discipelen weg, dan zijn we bij het begin van de schriftlezing aangekomen, gemeente. Vers 22, hij dwingt zijn discipelen om in te schepen en voor hen uit te gaan. En dan in vers 23 wordt duidelijk dat hij eerst die discipelen op het schip zet, vooruit stuurt. En zich dan vervolgens richt tot de scharen om die weg te sturen naar huis. Merkwaardig trouwens dat de Heer Jezus zijn discipelen moet dwingen om aan boord te gaan. Er worden allerlei dingen rondom dit dwingen bedacht. Is dat misschien de menselijke behoefte van Jezus' discipel om bij uw meester te blijven, om hem niet alleen achter te laten? Dat denk ik niet. Er waren wel meer momenten in het leven van de Heer Jezus dat hij de eenzaamheid zocht en zijn discipelen achterliet. Of om alleen te bidden. Of omdat hij wist dat hij in die nacht bezoek zou krijgen, Nicodemus, even alleen met hem praat. Of omdat hij dat nodig vond voor zijn discipelen, om hen even alleen te laten. En ik denk dat dit het geval is, dat Jezus hen niet alleen dwingt, omdat zij niet alleen willen worden gelaten. Ook nog niet eens vanuit de angst terug naar de overkant, waar Herodes is, met dat zwaard waarmee hij Johannes heeft onthoofd. Maar dat de zaligmaker iets bedoelt, wat de discipelen op dit moment nog niet doorhebben. Hij dwingt hen. En laat hen misschien met heel veel vragen achter op dat scheepje. Dat langzaam maar zeker zo het water opdobbert, steeds verder bij Jezus vandaan. Het is niet om hen dat hij hen dwingt. Hij dwingt hen, omdat hem, de zaligmaker, iets voor ogen staat, wat zij nog niet doorhebben. De Heer Jezus blijft alleen achter om te bidden. Dat deed de Heer Jezus elke dag. Bidden. Daarom valt het op dat Matthäus hier juist de aandacht aan geeft. Om te bidden alleen op een berg. Als u de momenten nagaat in het evangelie van Matthäus, waar hij heel nadrukkelijk erbij stilstaat bij Jezus die bidt alleen, dan ziet u langzaam maar zeker een lijn ontstaan in het evangelie. Matthäus geeft alleen aandacht aan Jezus' gebedsleven wanneer dat gebed staat in het teken van het naderend lijden en sterven. En dat is wat de Heer Jezus ook beweegt om nu alleen te zijn met zijn Vader. Niet alleen de menselijke behoefte dat zijn neef vermoord is door Herodes. Niet alleen de emotie die dat oproept in zijn leven omdat de vriend van de bruidegom, de vriend van Jezus, om het leven is gebracht. Maar ook omdat hij in die moord op Johannes de Doper het voorspel hoort klinken van het lijdensevangelie dat aanstaande is. En met het oog op het lijden dat hem staat te wachten aan de andere zijde van het meer, trekt de zaligmaker zich nu terug op een berg om alleen te zijn met zijn Vader. En in het gebed zijn steun en houvast, zijn troost en leiding te zoeken bij zijn Vader. Vanaf het allereerste moment, gemeente, dat het lijden in Jezus' leven heel concreet begint door te dringen. En hier gaat er een wissel om in die moord op Johannes de Doper. zien we dat Jezus uit Nazareth zich volkomen onderwerpt in gehoorzaamheid aan de wil van zijn vader. En om die zelfovergave te beoefenen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, heeft Jezus, net als u en ik, het gebed nodig. Een van ons gaat lijden en sterven. Een van ons worstelt met de wil van zijn vader. Een van ons zal straks zeggen in de hof van Gethsemane: Vader, indien het mogelijk is, doch niet mijn wil, uw wil geschieden. Als zelfs Jezus worstelt met de leiding van zijn vader in het lijden, dan hoeven wij ons niet te schamen voor onze worsteling in ons lijden, als we aankloppen bij God. Maar laten we dat dan wel doen. Het hart van het lijden is, als het goed is, toch de binnenkamer. Daar waar geworsteld wordt met die woorden: uw wil geschieden. Christus trekt zich terug. De geborgenheid van de persoonlijke omgang met zijn vader. En onderwijl zijn de discipelen op het meer beland. En onverwacht steekt hij die storm op. Onverwachts, maar voor deze vissersmannen die ook aan boord zijn, niet vreemd. Inderdaad, dit hoort bij deze omgeving, dat voor buitenstaanden zomaar vanuit het niets opeens een plotselinge storm kan ontstaan op het meer van Genezeret. Als vanuit het niets in één keer de natuurelementen omslaan. Maar het is wel merkwaardig de manier waarop Matthäus deze storm beschrijft. Heel nadrukkelijk geeft hij het aan dat het niet zomaar een storm is. Laat het maar even lezen, gemeente, vers 24. Het schip was nu midden in de zee, zijnde in de nood van de baren. En dan staat er niet, want er was een geweldige storm, een orkaan was losgebarsten. Nee, er staat, de wind was hun tegen. En jonge lui, daarmee moet je niet denken, ze hadden tegenwind. Dat overkomt je natuurlijk wel vaker op het water, dat de wind in één keer gaat draaien. Nee, heel persoonlijk bedoelt de evangelist dit. Het is alsof die wind één grote geweldige hand vormt om dat scheepje tegen te houden. En als het kan, terug te duwen. Terug naar de andere kant of terug naar de bodem van het meer. Het is dus niet zomaar een storm. Die toevallig ontstaat. Kon je aan het begin van de avond niet vermoeden. Maar opeens is die daar. Zien we hier niet iets naar voren komen, gemeente, wat we zondagavond jongsleden even aanstipt aan het begin van de preek? Dat door de gebrokenheid van de zonde en de gevolgen van de zondeval er in de natuur ook andere krachten werkzaam zijn. En we daarom rondom een storm of een orkaan niet zomaar kunnen zeggen: dit heeft God gedaan. Het kan best zijn dat er een demonische macht achter schuil ging. De wind was hun tegen. Midden in de nacht. Ja, dan heb je in dit geval alles tegen. Ik stel me zo voor, gemeente, laten we ons even op dat dek begeven, daarbij deze grote mannen, die hangen in de touwen, sjorren aan het zeil, proberen dat roer vast te houden, zodat het scheepje in ieder geval nog wat koers kan houden. Want dat overmaat van ramp is niet alleen de wind hun tegen. Er staat in vers 24, ze zijn ook in de nood van de baren, met andere woorden, midden in die kolkende watermassa, waar je geen grip meer hebt op de natuur en waar je overgeleverd bent aan de element. Kom je tot overmaat van ramp er ook achter dat alles tegen zit. En dan worden wij grote mensen bang. Ik weet niet of wel eens een keer een storm op het meer of op zee heb meegemaakt. Daar kreeg ik regelmatig de uitnodiging om mee te gaan een week vissen op een kotter. Ik heb het nooit gedaan. Kon voor mij ook gevoel niet om een gemeente dan een week achter te laten. Maar als je dan die verhalen hoorde en die beelden zag. Van storm op zee. Die golven die over dat schip heen sloegen. En zo'n groot sterk schip soms zwaar gehavend terugkeerde in de haven. En dan kun je er wel iets bij voorstellen als daar voor ons gevoel een verlengde roeiboot ronddrijft op dit meer. Want dat is het niet meer. 14 meter lang ongeveer. Midden in zo'n loeiende storm. Als ik me even verplaats in die discipelengemeente. Zullen ze geen moment hebben gedacht aan het begin van de avond. Wat zei de meester ook alweer? Vers 23 en 22. Jezus dwong zijn discipelen in het schip om voor hem, je mag ook zeggen voor hem uit te varen. Met andere woorden, de Heere had op de oever gezegd, gaan jullie maar alvast. Ik kom zo. Hij had niet tegen zijn discipelen gezegd, jullie gaan maar alvast en misschien treffen we elkaar morgen wel aan de andere kant van de oever. Of komen jullie de volgende ochtend weer terug, dan haal je mij hier op. Nee, dit bedoelt Matthäus. Gaan jullie maar alvast. Ik kom zo. En als je met die woorden dan inscheept, zeilen hijst, uitvaart, dan geeft dat toch ook een geruststellende gedachte. We gaan alvast. Maar hij komt zo. Zonder zich af te vragen hoe hij dan komt. Zouden ze dat nog doen? Na die eerste storm die ze ook al hadden meegemaakt en die Matthäus beschrijft. Toen hij slapend aan boord lag en wakker geschud moest worden. Zouden ze zich dat nog afvragen, naar die wonderbaarlijke spijziging? Ze keken naar Jezus' handen en het brood raakte niet op. Zouden ze zich dat nog afvragen met die wonderen van die bezetenen bijvoorbeeld? Eén woord en die man wordt op de knieën gedwongen door de zaligmaker. En van een bezetene verandert hij in een kind. Het onvoorwaardelijke vertrouwen. Waar Jezus woord om vraagt, ga maar, ik kom zo. Al moest hij hen dan dwingen, maar ze gingen met dit woord aan boord. En met dit woord het water op. En belanden met dit woord in die storm. Ja, dan begint alles te wankelen. Als hij dan wegblijft, die storm steekt op. Als hij in geen velden of wegen te bekennen is in dat nachtelijke duister, terwijl het inkt zwart begint te worden vanwege die dreigende wolk. Als we die storm horen loeien. De touwen en de zeilen horen klapperen en de wind horen gieren. Dan blijft er niet zoveel over van die paar woorden. Ga maar. Ik kom zo. Dan zit je midden in die situatie. Dan heb je al je aandacht en kracht nodig om dat schip drijvend te houden, anders gaat het zometeen onherroepelijk mis. En daarom kan ik die reactie van die discipelen ook begrijpen. Als je zo geconcentreerd bent op die storm en zo geconcentreerd bezig bent om dat scheepje drijvend te houden en in één keer komt daar over dat water die schim aan, dat ze dan in panische angst in één keer uitroepen, het is een spook! Er zijn nogal wat uitleggers die zeggen, ja, dat heeft natuurlijk te maken met de tijd van de Heer Jezus, zo vol bijgeloof. Nou mag ik het wat dichter bij huis houden, gemeente. Typeert ons mensen dit niet? Jongelui, herken je dat niet? Als je midden in de nacht ergens in een vreemde omgeving bent. Opeens slaat dat weer om. Misschien wel op vakantie. En dan word je bang. En de een gaat dan hardop zingen en de ander begint te fluiten of grapjes. Maar je overschreeuwt je angst. En als er dan plotseling iets gebeurt, dan zit je verstijfd van schrik. Ik kan de reactie van de discipelen goed begrijpen. Spook. En midden in die storm klinkt daar dan in één keer die stem. Vrees niet. Ik ben het. Heb goede moed. Let u even op de woordkeusgemeente van de zaligmaker. Laat het maar even lezen. Vers 27. Zij het goedsmoeds. Ik ben het. Vrees niet. Die eerste woorden. Heb goede moed. Dat moeten de discipelen heel vertrouwd in de oren hebben geklonken. Bij verschillende momenten in het evangelie van Matthäus, wanneer dan de Heer Jezus een wonder verricht, zegt hij dat als eerste. Heb goede moed. Denk bijvoorbeeld jongelui aan die bloedvloeiende vrouw, die door de Heer Jezus teruggeroepen wordt uit de scharen om te staan voor hem en te vertellen wat ze allemaal heeft gedaan. Dan zegt hij tegen die vrouw, heb goede moed, vrees niet. Andere momenten waar de discipelen oog en oor getuigen van waren geweest, ook toen klonken die vertrouwde woorden. Heb goede moed, vrees niet. Zien we daarin ook niet iets van het heddelijke van de zaligmaker naar voren komen? Dat hij mensen ook wat dat betreft eerst tot rust stemt, op hun gemak stelt. Midden in die vliegende storm is het eerste wat de Heer Jezus doet, het woord richten op het hart. Terwijl die wind blijft loeien, die storm blijft gaan, die golven blijven kolk. Vestigt de Heer Jezus de aandacht op hem door het woord. Houdt u die lijn even vast? De omstandigheden blijven dreigend. De nood blijft hoog. Maar het nieuwe is het woord dat in die nood klinkt en dat rust wilt geven. En er gebeurt er iets gemeente in die storm op zee wat nogal wat pennen in beroering heeft gebracht. Petrus hoort die stem klinken, hij herkent hem uit duizenden. En hij zegt dan tegen de Heer Jezus, als u het bent, zeg dat ik mag komen. En Jezus zegt, kom. Hoe moeten we dit zien? Wat beweegt Petrus om dit te zeggen? Laat ik zo eens wat dingen noemen, die vermoedelijk ook onder ons leven. Er is een gedachte die zegt, Petrus weet het niet helemaal zeker, of het nu een spook is of toch de zaligmaker. En om zichzelf ervan te overtuigen, zegt hij tegen de Heer Jezus, als u het bent, zeg dan kom. En ik ben er dan van overtuigd dat u het bent. Ik zet mijn been over de reling, mijn voeten op het water en ik wandel naar u toe. Dus dan is het uitgangspunt toch nog ongeloof. Ik weet het niet helemaal zeker of u het bent. En dan moet het wonder die zekerheid geven. Er is ook een andere uitleg die zegt, kijk Petrus, zoals we hem natuurlijk ook kennen, Haantje de Voorst. Hij hoort die stem. In één keer is voor hem die storm helemaal weg. Zijn ogen worden getrokken door die schim daar op het water en hij herkent daarin de gestalte van zijn meester. En vanuit zijn spontaniteit zegt hij dan tegen de Heere Jezus, als u het bent. Met andere woorden, u bent het. Zeg dan kom, en ik kom. En vol overgave en geloof stapt hij overboord en wandelt de zaligmaker tegemoet. Hoe moeten we Petrus zien op dit moment? En die vraag is belangrijk, jongelui, om ook voor jezelf dit gedeelte te kunnen lezen. En ik wil het nog even wat lastiger maken. Waarom staat Jezus het toe dat Petrus mag komen? Waarom staat de zaligmaker toe en zegt hij tegen Petrus, kom maar. En waarom alleen aan Petrus? En niet gewoon aan de rest? Het zijn toch allemaal discipelen? Al zegt Petrus het dan, de rest wil toch ook mee? Waarom is het nou zo belangrijk, gemeente, om dit scherp op je netvlies te krijgen en zo'n geschiedenis ook voor jezelf te gaan lezen? De vraag die op de achtergrond hier meespeelt is eigenlijk heel eenvoudig. Wat mogen we van de Here verwachten als ons leven op de kop gaat? En als er in ons leven stormen ontstaan? En als voor ons gevoel alles staat te wankelen op zijn fundament? En als we dan vervolgens de toevlucht nemen in het woord. En de Here tegen ons zegt, heb goede moed. Vrees niet. Ik ben het. Mag ik het eens afmaken in de Bijbelse zin? Ik ben erbij. Midden in die storm. Wat mogen we dan, als God zo spreekt, van God verwachten? Laten we Petrus eens volgen, gemeente, over het water. En vanzelf krijgen we dan de antwoorden op onze vragen. We trekken dan ook lijnen naar ons eigen leven. Ik lees even verder met u. Petrus staat overboord, vers 29. Klom van het schip, wandelt op het water om tot Jezus te komen. U is het ook even letten op een paar details. Let u even op, er staat hier, hij wandelt op het water. Tot dit moment heeft Matthäus steeds gesproken over de zee, de golven, de baren, de storm. Maar wanneer Matthäus opeens gaat spreken over het water, dan creëert hij daarmee het beeld van een stuk rust midden in die storm. Toen Jezus er nog niet was in de nabijheid van het schip, beukten de golven, loeide de storm, klapperde de zeilen. Maar nu de Heere Jezus daar staat en gesproken heeft, vrees niet, ik ben het, mag er niet meer gesproken worden over golven en over storm en over die loeiende orkaan. Er is de sprake van een water, uw pad is door de zee, zegt de dichter. Uw gang door grote wateren, wat voor de discipelen een storm is, die hen in doodsnood brengt, is voor Jezus een kabbelend, rustig water. Voor hem een pad door zijn schepping, waarover hij wandelt alsof er niets aan de hand is. Kijk, dat pad wordt voor Petrus vrijgelegd. Vandaar dat Petrus op dat water staat en in alle rust naar de zaligmaker toeloopt. Hij ziet niet meer de golven, hij ziet Jezus. En omdat hij Jezus ziet, zijn die golven veranderd in water. Wat ligt daar een hele mooie, eenvoudige les, gemeente, ook naar het persoonlijke geestelijk leven. We zagen het al en we zullen er nog verschillende momenten zien, dat in het leven van Petrus dat oogcontact tussen de zaligmaker zo belangrijk is. Dat is eigenlijk de dragende grond onder heel zijn leven. En hier ligt dat ook opeens op. Wanneer Petrus Jezus ziet en Jezus Petrus ziet, kom en hij komt, dan verdwijnen opeens de omstandigheden op de achtergrond. Dan gaat die storm gewoon om hem heen door, dan loeit die wind, dan bulderen die golven. Maar door het zien op Jezus en het zien van Jezus op hem, valt dat allemaal weg. Ligt daar ook niet voor ons persoonlijk een les van morgen? Dat de Heere in ons leven niet die omstandigheden hoeft te veranderen, om toch rust te scheppen in de omgang met Hem. En wat is dat moeilijk om dat vast te houden, vindt u niet? Als je die rust gevonden hebt, het zij hier in Gods huis onder de prediking van het woord. Maar laat het maar gewoon heel concreet maken, gemeente. De achterliggende weken misschien zo'n moment meegemaakt dat je het echt merkt, hier wordt de rust geschonken. Dat alles naar de achtergrond verdwijnt. Al je zorgen, moeite, waardoor je soms verward raakt, ook over Gods leiding in je leven, je vertwijfeld afvraagt, is God er nog wel? Maar dat de Heere in de prediking overkomt, en dat het woord kracht doet en dat je rust krijgt in je leven, dat die golven naar de achtergrond verdwijnen, die storm voor je gevoel in één keer er niet meer is, omdat Jezus midden in het leven staat. En je komt thuis uit de kerk en in één keer komt die orkaan weer bulderend over je leven heen. Het zij je gezinssituatie, het zij je persoonlijke omstandigheden. Wat is het dan moeilijk om dat vast te houden, die rust, vindt u niet? En wat maakt ons dat dan ook heel klein en bescheiden, als we dan vanmorgen die Petrus zo volgen over dat water. Zolang hij Jezus ziet en Jezus hem ziet, dan gaat het goed. Maar hoe kunnen we die rust nu vasthouden? Nou is dat niet heel eenvoudig en daarom ook zo lastig. Door de eenvoud van de verborgen omgang met God te zoeken. Als hij zo sterk zei, vrees niet, heb goede moed. Ik ben er. Dan spreekt hij die woorden. En doet nog helemaal niets aan die omstandigheden. Dan laat God zien dat hij er is. Ook al verandert er in mijn leven op dat moment nog helemaal niets concreets. Want dat is het wonder. Dat de aandacht verlegd wordt van die golven naar de zalig maken. En toch, gemeente, zeg ik, Petrus had dat natte pak kunnen voorkomen, wat hij nu gaat krijgen. Want kijk maar even met me mee, als we de tekst even verder volgen, dan staat er, en ziende de sterke wind, vers 33, wordt hij bevreesd en hij begint dan neder te zinken, eerst zijn voeten, dan zijn knieën, dan zijn lenden, zijn heup, zakt weg in het water en roept, Heere, behoud mij! En Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan en zeide tot hem, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Petrus zakt weg in de golf, omdat hij op de omstandigheden gaat letten. En de zaligmaker niet meer op zijn netvlies heeft staan. En toch, gemeente, en ik haast me om dat te zeggen, Petrus moet ook wegzinken in de golf. Dat hij dat natte pak gaat halen, zegt niet alleen iets over het kleine geloof dat Petrus meeneemt. Waardoor we vanmorgen tegen Petrus zouden kunnen zeggen, Petrus, had je ogen gevestigd op de zaligmaker en zo naar hem toegewandeld, dan was er helemaal niets gebeurd, dan was je geloof geschitterd, dan had de zaligmaker wellicht tegen je gezegd, gij groot gelovige, onvoorwaardelijk vertrouwd op mijn woord. En kon hij samen hand in hand met de Heer Jezus terugwandelen naar het schip en samen aan boord stappen in die loeiende storm. Mag ik het eens even vanmorgen zo zeggen? Ja, dan ben je natuurlijk de man. Dan kun je bogen op bijzondere ervaringen. Groot geloof. Bijzondere dingen die je meegemaakt hebt in het geestelijke leven. Even gaan vertellen. En dan onderscheid je natuurlijk van de rest. Dat ligt ons wel. Vindt u niet? ook in het geestelijke leven. Dat je jezelf kan etaleren. De kring van mensen om je heen, op gezelschappen, of met ontmoetingen die je hebt in het dagelijks leven. Wat gaan vertellen. Ik herinner me een oude wijze ouderling in Werkendam, die op een keer, het was in een nabespreking op een avondmaal zondag, daar zat iemand wat te vertellen. En laat heel duidelijk zijn, we mogen niet verzwijgen wat de Heere heeft gedaan in ons leven, maar hoe vertel je het, hè? En dat hij zei tegen die persoon, zeg, hoeveel keer heb je dit nu al verteld? Voel je hem aan? Die vraag, zo, hoeveel keer heb je dit nu al verteld? En toen viel het helemaal stil. Wie loopt dat gevaar niet? Om voor de zoveelste keer te vertellen hoe God in je leven is gekomen. Het wordt alleen maar mooier, of niet? Om te vertellen hoe de Heer daaruit gered heeft. Het wordt alleen maar sensationeler. Hoe de Heer daar ingreep en het wordt alleen maar indrukwekkender. Waarom moet Petrus door die golven zakken? En waarom moeten wij met Petrus door die golven zakken, gemeente? Omdat er één iemand op de wateren staat die zegt, ik ben het. En dat geeft geen ruimte om te kunnen zeggen, wij zijn het. Want wat had hij gezegd? Aan het begin van die avond. Inschepen. Oversteken. Ik. Kom zo. En dat Petrus in spontaniteit. En laat hem ook in bescherming nemen, gemeente. Want dat ligt ons ook. Als Petrus dan in zijn spontaniteit. In die loeiende storm. Opeens daar de stem van zijn zaligmaker hoort. En zegt: Heere, als u het bent. Zeg kom en ik kom. Dan kan ik dat vanuit mijn trots en vanuit mijn hoogmoed begrijpen. U toch ook, of niet? Al klinkt dat nog zo spontaan. Maar wat is nou het geloof? Het geloof onderwerpt zich aan het woord. En de Heere zei, inschepen, vooruitgaan. Ik kom zo. Het geloof zegt niet, ik moet naar Jezus. Het geloof verwacht een komende Jezus. Het geloof zegt niet, wij gaan het maken. Het geloof zegt, hij heeft het gedaan. En hij zal het maken. Het geloof zegt niet, Heere, leg de storm neer. Laat de omstandigheden veranderen. Het geloof zegt, blijf bij mij, Heere, want de avond is nabij. Het geloof geeft God de eer. En daarom moet Petrus dat natte pak halen. Om te kunnen zien wat het betekent. Ik ben het, Petrus. Ik ben het niet alleen die in die storm staat. Laten we even kijken, gemeente. Ik ben het ook. Vers 30. Als je neerzinkt en roept, behoud mij. Vers 31. De hand uitsteekt. Terstond de hand uitsteekt, zegt Matthäus. En mij aangrijpt. Met andere woorden, de Heer Jezus legt niet op zijn bevel in één keer die storm stil en zorgt ervoor dat het rustig wordt, de omstandigheden eerst weglegt en zich dan pas bekommert over Petrus, over hem buigt en hem aangrijpt om hem vast te houden. De almacht van Christus gaat zover dat hij in de storm terstond hem vastgrijpt. En terstond hem op het water trekt. En terstond hem in die storm meebrengt. Terug, ja wat terug? Terug naar af. Terug naar dat woord. Inschepen, vooruitgaan. Ik kom zo. Daar moet Petrus naar terug. Terug naar het woord. Vanuit die bijzondere omstandigheden en die hang naar bijzondere ervaring moet Petrus leren wat het is dat de vreze des Heren zich gestempeld weet door nuchterheid. Woord en gebed. Kijk, dan is het in de storm ook uit te houden. Dan is daar die man die spreekt. Die hand die helpt en die me terugbrengt in de bescherming van Jezus' machtswoord. Hebben we dat niet nodig vanmorgen? Dat als we zometeen terug gaan naar huis, naar onze woningen, waar misschien die orkanen loeien. En als we zometeen terug gaan naar het leven, waar die stormen overheen bulderen. En als we zometeen terug moeten naar alles waarvan we bang worden. We door de prediking van vanmorgen eerst teruggebracht worden naar dat opengeslagen Bijbeltje. En naar die gevouwen handen. En als de Heere op die plaats overkomt, dan is dat bijzonder. Hij gaat aan boord, zegt Matthäus. Aan boord. Marcus legt een ander accent. Die zegt dat de Heer Jezus zich hield alsof hij gewoon voorbij dat schip ging. En daarin wordt nog duidelijk als het ware onderstreept dat Jezus aan het begin van die avond had gezegd: ga vooruit en ik kom eraan. Hij wil als het ware gewoon langs het schip gaan. Om als een loods dat scheepje in die storm achter zich te voegen. En zo de veilige haven in die storm binnen te loodsen aan de overkant van het water. Maar dat hij in moet schepen en aan dek moet komen, dat zegt niet alleen iets over de almacht van de zaligmaker. Dat zegt vanmorgen ook iets over het kleine geloof van zijn kinderen. Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En er ligt er nog één lijn vanmorgen, gemeente. Kijkt u even met me mee, die slotvers. Als de Heer Jezus aan boord is geklommen, dan stilt hij de wind. En in dat schip zijn de discipelen, inclusief Petrus, zo moet u dat lezen, die in één keer door de knieën gaan. Zijn naam wordt niet meer gemeld. Dat past hier ook niet eens. Dat in de aanbidding van de Zoon van God, de één zich onderscheidt van de ander. Stel je het even heel concreet voor. Als je nou buiten dat schip zou staan. Je kijkt over dat dek. Dan zag je eerst die 12 grote mannen rondom die ene man. Maar als ze in aanbidding neervallen, plat op het dek. En je kijkt zo naar dat scheepje. Dan staat er maar één. De rest is onder de reling verdwenen. Zie je niet meer. Dat is het wonder. Niet dat die storm gaat liggen. Kinderen, het grootste wonder is niet bij Nebukadnezar dat dat vuur gedoofd wordt. Maar dat Nebukadnezar zegt: zie ik het nou goed? We hebben er toch 3 in gegooid. Ik zie er nog één. Nou, dat is ook hier het wonder. Niet dat die storm gaat liggen, maar dat als je op dit moment in die storm goed naar dat scheepje kijkt, er één aan dek is. De rest ligt aan zijn voeten. En daar verdwijnen ook de standen in het geestelijke leven. Daar verdwijnen de verhalen, die kun je overboord zetten. Daar blijft alleen maar de belijdenis over. Gij zijt Gods Zoon. Wat willen die woorden zeggen? Gij zijt Gods Zoon. U kunt 2 manieren lezen. U bent de Zoon van God. Waarachtig God uit waarachtig God. Licht uit licht, geboren, niet gemaakt. Ik denk dat we het anders moeten lezen. Zoals Matthäus het ook wil lezen. Als je deze geschiedenis legt, gemeente, die Matthäus zo beschrijft, dan kleurt hij hem in met de woorden van het Oude Testament. En doe dat maar eens voor een keer, jongelui, als je een persoonlijke bijbelstudie wil doen. Neem dan eens als thema God en de storm in het Oude Testament. Of God en de zee in het Oude Testament. Dan zie je op tal van plaatsen, Psalm 107 bijvoorbeeld, Psalm 89, de profeten, Exodus, dat er maar één in het hele Oude Testament is die of de storm bedwingt, of over het water loopt, of door het water loopt, en dat is de Heere. En dat in het Nieuwe Testament dat verschuift van de Heere in het Oude Testament naar Jezus uit Nazareth in het Nieuwe Testament. En daarom klinken die woorden ook zo beladen. Ik, God en mens ben het. Ja, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Daar vraagt hij om. Om die aanbidding. Dat hoe hoog die golven, Psalm 94 ook zullen gaan. Ze kunnen hem niet aanraken. Zelfs niet als hij zijn voeten op het water zet. Is er geen golf te bekennen. Wat toont hij niet alleen hier zijn almacht aan boord, gemeente. Maar wat schept Jezus door zijn almacht? Ook de ruimte om met ons ongeloof, met onze twijfels, met onze vragen, met onze zorg, met onze stormen, met onze moeite, te knielen voor hem neer. En wat gaan we nu bidden? We gaan niet bidden of de stormen gaan liggen. Dat is voor hem. We gaan zometeen wel bidden of hij in de storm wilt blijven. Met zijn hand voor als ik wegzink. Met zijn mond om te spreken. Vrees niet. Maar ook door zijn persoon. Zodat ik mag schuilen bij hem. Achter hem. Naar de overkant toe. Achter hem. Naar de eeuwigheid toe. Amen.